Welkom in de Burgen Podcast, een serie blikverruimende gesprekken met experts over menselijke drijfveren, hoe onze perceptie ons gedrag in alles stuurt en wat we nodig hebben om het beste uit onszelf en onze samenwerkingen te halen. Kijk verder dan je eigen bubbel groot is. Dit is de Burgen Podcast.
Waar mag jij zo overal komen in de wereld?
Nou, het is in de wereld tegenwoordig inderdaad. Ja, dat is heel luxe. Ik werd dus een uur tevoren werd ik gebeld. Ik zat in de auto twee straten bij de zaal vandaan. Kun je invallen, Sander? En toen had ik al jaren gezegd voordat ik zat te doen. En toen stond ik in één keer voor het residentieorkest. En dat ging heel goed. En de artistiek directeur was super enthousiast. Sven aan de Teppel.
En het grote publiek, hè, kent jou natuurlijk van...
Maestro.
Van Maestro.
Nou, valt mee, maar... Ja, ik word nog steeds wel eens herkend op straat. Ja, dat is heel raar. Toevallig laatst nog dat ik vast van het Metropoolorkest moest richting het Noord-Nederlands. Van Hilversum naar Groningen.
Is het toeval dat jij nu al deze orkesten mag gaan leiden? Of heeft het wellicht ook iets te maken met jouw persoon? Het grote publiek kijkt vaak alleen maar naar de uitvoering. En dan lijkt het ook vaak alsof die dirigent helemaal niets meer hoeft te doen.
Als je goed gerepeteerd is, dan... Ik denk dat wel heel belangrijk is. Maar ik zie dat van mezelf als een sterk punt inderdaad. Ja, goed, dat zit ik in elkaar.
En... Absoluut, dat geloof ik ook. Ja. Maar je hoort ook heel, heel duidelijk in, het, in je verhaal en je uitleg dat je al heel snel... Dat... En ik zou het heel interessant vinden om al die persoonlijkheden in zijn kaart te brengen en te meten. En wat zijn dan die elementen inderdaad die succes maken of soms je tegen kunnen werken. En dat zou ik heel interessant vinden.
Ik zal er een paar doorsturen, Marcel. Met veel plezier. Zou voor sommigen heel goed zijn, denk ik.
Kijk verder dan je eigen bubbel groot is. Dit is de Burgen Podcast.
Ik zit hier aan tafel met Sander Tepe in het mooie Den Bosch. En Sander en ik kennen elkaar al heel lang. Maar sinds kort kennen we elkaar ook op een andere manier. Namelijk, Sander heeft de Bergman-methode ingevuld. En we hebben twee weken geleden zijn rapport besproken. En dat hebben we even in laten dalen. En nu zitten we weer bij elkaar om daar eens over te hebben. En in deze podcast willen we het graag eens hebben over, natuurlijk, wie is Sander? En misschien is die vraag al heel interessant. Maar ook, en dat is de reden waarom ik dat zo interessant vond. Ik heb de podcast van jou gehoord in het Concertgebouworkest.
Ja, met het Concertgebouw.
Concertgebouw,
ja.
Exact.
Ja, ja.
En die vond ik heel interessant, omdat daar met name ook de link werd gelegd tussen... de invloed van de persoon en in het dirigent zijn.
Ja, dat is natuurlijk enorm belangrijk. Hè? Sanne Tepe zegt al inderdaad, ik ben dirigent. Wij kennen elkaar van de Harmonie van Deurne.
Ja.
Als hoboïst, allebei ooit begonnen. Nu weten we allebei beter en zijn we verder opgeraakt. Hè? Of verder omhoog geraakt, weet niet hoe ik moet zeggen. Maar ik had altijd al een passie om dirigent te worden eigenlijk.
Ja.
Vragen mensen wel eens van, goh, sinds wanneer wil je eigenlijk dirigent worden? En ik weet het dan niet, maar ik heb altijd een hele mooie foto dat ik met mijn oudere broer en zus, die ook allebei muziek maakten, mijn zus nog steeds, mijn broer is ondertussen andere dingen gaan doen, en dat ik dan als kleine jongen met een smartie doosje aan het dirigeren was, zo'n buisje, weet je wel, vroeger. Dus dat heeft volgens mij altijd een beetje ingezeten, dat dirigeren. Dirigeren, ik vind het het allermooiste. Ik zeg altijd, ik hou van muziek, ik hou van mensen en ik hou van reizen eigenlijk. Dus ik heb wat dat aangaat de beste baan die er is.
Ja.
En ik heb op een gegeven moment een project gedaan met het Radio Philharmonisch Orkest. En dat was in het Concertgebouw. En toen hebben ze inderdaad met een aantal artiesten die in dat seizoen optraden. Daarna hebben we toen een podcast gemaakt over een aantal zaken. En ik heb toen met die jongens over de Nieuwe Wereldsymfonie van Dvorak gesproken.
Ja. En even voor onze luisteraars, waar dirigeer je zoal? Waar mag jij zo overal komen in de wereld?
Nou, het is in de wereld tegenwoordig inderdaad. Ja, dat is heel luxe. Ik ben begonnen met mijn studie in Tilburg, waar ik ook gebouw gestudeerd heb. Begonnen ooit in het dorp Vlierde eigenlijk bij het Coach to Enjoy. Daar ben ik ooit de allereerste start, was ik 17. Via jeugdorkesten naar grotere orkesten in de amateurwereld. Ik heb op een gegeven moment de stap gemaakt met wedstrijden naar de professionele wereld. Via wedstrijden met name in Oost-Europa, daar wat prijzen gewonnen. Dus ik had op een gegeven moment wat gastricties in Tsjechië, Slowakije, Roemenië, Bulgarije. Omdat daar vaak die wedstrijden waren in die kant, aan die kant van Europa. En in Nederland begon er zoiets wel iets te borrelen op een gegeven moment. En nou, door een beetje toeval eigenlijk, was aan het spelen bij het residentieorkest, waar mijn zus ook speelde. En als ik aan het invallen. En mijn leraar, Jan Stoelen was dat. Die zou eigenlijk dirigeren. Die had toen al last van zijn hart eigenlijk. En die werd 's morgens hotel wakker. En die zei tegen de artistiek directeur van... Ja, ik ga dit niet doen.
Niet.
Ja, dus de artistiek directeur dacht... Oh ja, en nu? En zei Jan Stoelen zegt... Goh, Sander speelt mee. Hij belt Sander, maar die kan dat wel. En vrienden hebben ook vaker mij gevraagd van... Goh, Sander, dat was natuurlijk al lang... had je al lang geregeld zo samen natuurlijk. En toen zei ik... Dat heb ik toen tegen Jan gezegd. Zei die Jan, nou ja, zei die... Sander, ik vind je een hartstikke leuke vent... maar ze betaalde zo goed... had ik toch liever zelf gedaan, zei hij. En als ik dit zo had voor opgesteld zijn... dan had ik het wel van tevoren even gezegd van... kijk even naar die partituur, Sander, van tevoren, weet je. Dus het was echt een spontane actie. Maar enfin, ik werd dus een uur tevoren werd ik gebeld. Ik zat in de auto twee straten bij de zaal vandaan. Kun je invallen, Sander? En toen had ik al jaren gezegd voordat ik iets had doen. En toen stond ik in één keer voor het residentieorkest. En dat ging heel goed. En de artistiek directeur was super enthousiast. Sven aan het Apple. En die heeft eigenlijk mij toen een beetje op weg geholpen. Dat wil zeggen, die heeft toen overal in Nederland mijn naam doen vallen. En dan is Nederland in één keer een heel klein land. En,
ja.
Zeker in de klassieke muziekwereld. En toen in één keer waren er management die mij wilden. Toen kon ik in één keer bij alle Nederlandse orkesten komen. Dus ondertussen het Rotterdam Philharmonisch Orkest, het Residentie Orkest, het Radio Philharmonisch Orkest, het Noord-Nederlands, Fion, dat is het oude Gelders Orkest, het Orkest van het Oosten, Philharmonisch Zuid-Nederland, even kijken, het Metropool Orkest mag af en toe voorstaan, de militaire orkesten, maar ook nog steeds gastdirectie in het buitenland, dingen die ik doe. Maar als laatst in Spanje, laatst in Bangkok geweest, in Thailand, bij een orkest ga ik komende februari weer terug. Dus zo langzaamaan, ja.
Ben je nog ooit thuis?
Ik ben nog schrikbarend veel thuis eigenlijk, ja. Ja, ja, ze herkennen me nog steeds, dus dat is positief, hè.
Ja.
Nee, dat is... Ik heb de afgelopen 3,5 seizoen, of eigenlijk de laatste 4 seizoenen, was ik ook assistent bij het Radio Philharmonisch Orkest.
Mm-hmm.
Assistent-dirigent. En dat was de laatste 3 seizoenen echt 20 weken per jaar. Naast mijn eigen weken nog. Dus, mm-hmm. Dus dat was wel druk, moet ik zeggen. Maar ook, ja, god, we hebben de coronacrisis gehad allemaal, maar ik was dus wel heel veel in Nederland gewoon.
Ja, ja.
Dus ik was eigenlijk wel altijd thuis. En maandag is in principe mijn vaste vrije dag thuis, 2 kleine kindjes thuis. Dus ik ben best wel veel thuis nog wel inderdaad. En tussen de drukke weken door heb ik zo af en toe periodes dat ik gewoon 1 of 2 weken thuis ben, dat ik studeer.
Een goede balans.
Goede balans, ja, zo voelt het wel. Ja.
Goede balans.
Ja.
En het grote publiek, hè, het kent jou natuurlijk van...
Maestro.
Van Maestro.
Nou, valt mee. Maar ja, ik word nog steeds wel eens herkend op straat. Ja, dat is heel raar. Toevallig laatst nog dat ik... was van Metropoolorkest moest ik richting het Noord-Nederlands. Van Hilversum naar Groningen. En stond ik op het station te wachten inderdaad. En dan voel je dat iemand naar je kijkt. En die keek zo van... Ja, ik ken jouw werk. Nou, bij de bakker of zo. Ik ken jou ergens wel, weet je dat?
Ja.
En die stapte op een gegeven moment de trein en zei van... Oh, jij bent van Maestro. Ik zei, ja.
Jij bent van Maestro.
Jij bent van Maestro, ja. Ja, we hadden met een dochter gekeken, dus een heel leuk gesprek gehad. Okay. Ja.
Nou, het aardige vind ik, Sander, dat je hebt natuurlijk een fantastische staat van dienst nu al op jouw leeftijd.
Ja, het kan slechter.
Het kan slechter. En het aardige vind ik altijd dat als je aan een persoon vraagt van vertel eens, wie ben je? Wat ook de eerste vraag bijna was. Vertel eens, wie is Sander? Dat mensen dan heel snel gaan vertellen wat ze allemaal doen.
Ja.
En waar ze allemaal werken. En welke opleiding ze hebben gedaan. En welke ervaring ze hebben. Maar op het moment dat je dan vraagt van ja, maar is nou... En daar vind ik ook zo interessant om daar met jou het over te hebben. Omdat ik dat herken. Dat doen heel veel mensen. Van vertel eens wie je bent. En dan gaan ze vertellen wat ze doen.
Ja,
en welk werk ze hebben. En hoeveel kinderen ze hebben. En auto reizen en noem maar op. Maar is het toeval dat jij nu al deze orkesten mag gaan leiden? Of heeft het wellicht ook iets te maken met jouw persoon? Want ik kan me voorstellen dat de meeste dirigenten die in Nederland de opleiding hebben gevolgd, ja, die hebben allemaal dezelfde kennis. Die weten allemaal net zoveel van musiceren en van alle Latijnse begrippen en interpretatie en lezen van partituur dan jij.
Ja, nee, dat is zeker waar. Ik denk bij dirigeren, je bent een leider op een bepaalde manier. Mm-hmm. En ik denk bij elke vorm van leiderschap gaat om twee dingen, kwaliteit en persoonlijkheid. Mm-hmm. En dat zijn natuurlijk hele brede, misschien bijna een beetje vage begrippen soms als je ze echt moet gaan definiëren, maar precies wat je zegt, die kwaliteit, dat kun je aanleren. In principe iedereen die naar het consortium gaat, die krijgt dezelfde tools. Natuurlijk heb je motorisch dat één iemand net iets handiger is en net wat een mooi slaat. Wat natuurlijk ook nog wel heel veel uit kan maken. Hè? De non-verbale communicatie, kleine dingetjes.
Zeker.
Wat ook misschien wel weer een beetje met persoonlijkheid te maken heeft, denk ik. Maar persoonlijkheid, ja, dat kun je natuurlijk niet echt leren. Dat is op een bepaalde manier. Je kan natuurlijk bepaalde tools aanleren, maar alsnog geloof ik, en dat is ook wel, dat is een mooi boek, een dirigent kun je niet worden. Mm-hmm. En ik geloof er heilig in. Ik geloof er echt heilig in. Je moet een bepaalde persoonlijkheid hebben. Ik vergelijk het wel eens met een leraar of zo. Mensen vragen van, goh, maar hoe werkt dat dan? Dan zeg ik, ja, weet je, bij jouw Nederlands leraar haalt het in je hoofd. Ik noem het meteen, het Nederlands, ik zie meteen de man voor me weer.
Ja.
Maar daar haalt het in je hoofd om te praten of zo. En dan was je gewoon gefocust en je was bij de les en je let op en dat je dacht van, anders ben ik de Sjaak.
Ja.
En bij de geschiedenisleraar draaide je achter voor en zet je te toepen met je vrienden tafeltje achter je, weet je. Ja. En dat heeft ook te maken met, ik bedoel, er waren allebei mensen die genoeg kennis hadden betreffende hun vak natuurlijk. En toch bij de ene persoon kom je ermee weg, denk je. Of denk je dat je het kan doen inderdaad, als jonge man al. En met de ander denk je zelf van, laat ik hier maar eens even recht blijven zitten. En dat is natuurlijk maar een heel klein stukje, maar ik denk dat die persoonlijkheid wel bepaalt uiteindelijk. Zeker bij het vak van dirigent, dat je natuurlijk zo direct leiding geeft. Je staat natuurlijk constant voor de groep.
Kijk, in de ontwikkelingspsychologie heeft men het over nature en nurture. Hè? Als je gaat praten over een talent zijn, zijn er grofweg twee stromingen. De ene zegt van ja, je hebt aangeboren talent. En natuurlijk moet je dan ook heel hard werken om het te laten groeien.
Ja.
Als je die stroming aanhoudt, dan zeg je daarmee eigenlijk ook, ja, weet je, je wordt erin geboren of niet. Dat is ook een beetje wat de strekking van het boek is.
Ja.
De andere kant van de ontwikkelingspsychologie zegt van nee, het is ook een stuk nurture. Je kunt ook wel een heel stuk leren. Ook, want je wordt niet geboren met de persoonlijkheid.
Nee, zeker, zeker.
Die ontstaat.
Nee, dat is het. Dat is zeker waar. En het is ook een gezonde mix, denk ik, van beide ergens inderdaad. En ik weet toevallig, een tijd geleden was ik ergens en werd de muzikant gevraagd van, hey, je bent een talent, zei hij. Ja, zei hij, talent. God, zei hij, weet je, ik moet gewoon vooral enorm hard studeren.
Hard werken.
Ja. Heel hard werken. Ja. Heel, heel hard werken. En natuurlijk, ik zal misschien iets meer talent iemand anders hebben, zei hij, maar alsnog, ik moet gewoon heel hard werken. En ja, ik denk dat, ik bedoel, het is niet wat je zegt, hè? Je bent nog niet aangeboren inderdaad, maar op een gegeven moment ook gewoon je factoren inderdaad, waardoor je een bepaalde persoonlijkheid creëert inderdaad, ja. En hoe je op een bepaalde manier op een gegeven moment in het leven komt te staan.
Ja.
En
dan helpen bepaalde aspecten in persoonlijkheid.
Zeker, dat helpt. En dat geeft, natuurlijk, als jij in een bepaalde omgeving opgroeit, zal dat makkelijker zijn dan een andere omgeving. Daar ben ik ook wel van overtuigd inderdaad.
Ja.
Dus alleen maar aangeboren, dat is het denk ik niet inderdaad. Dus zeker ook die ontwikkeling, wat je, nou ja, met wie je omgaat, hoe je begeleid wordt.
Ja. Ik weet nog de vorige keer, toen wij gezellig op de markt zaten te praten, hadden we het ook over de rol van een voorbeeld. De rol van de mentor die je krijgt. En dat die rol ook op een gegeven ogenblik stopt. Ik heb ooit in een boek gelezen, Beer op de weg, spinsels in je hoofd. Dan gaat het over Boeddha. Het verhaalt je rond een Boeddha. En zegt iemand van, ja, maar wat op het moment dat je dan Boeddha echt tegenkomt. Dan zeg je, ja, when you meet Buddha on the road, then kill him. Je moet op een gegeven ogenblik het voorbeeld als voorbeeld aannemen en niet als
kopie.
Nee, precies dat. Er was een mooie masterclass een keer met Maris Janssons, oud-chef dirigent het Concertgebouworkest. En die gaf een lezing over dirigeren. En toen ging het bijvoorbeeld ook over het bestuderen van opnames. Ik ben zelf docent op het conservatorium Rotterdam, onder andere, Codarts. En ik zeg het ook tegen mijn leerlingen, ik ben het wel mee eens. Janssen zei ook van, goh, ik heb totaal geen probleem met mensen die opnames beluisteren. Hij zei, maar je moet inderdaad nooit iets kopiëren. Als je iets zelf maakt, hè, omdat je denkt van, wat hij dat doet met dat tempo, of wat tijd nemen, of bepaalde balans in een orkest aanbrengen. Je denkt van, wow, dat is zo mooi, daar geloof ik in. Als je dat dan echt eigen maakt en het ook zo gaat voelen, dan komt het op een gegeven moment uit jouzelf. Ja. En dan is het niet meer kopiëren, maar dan heb je het eigen gemaakt. Ja. En dat is hetzelfde met bepaalde gebaren. En het gevaar is soms, en ik probeer ook altijd heel erg op te letten met lesgeven, dat elke leerling is een eigen dirigent.
Ja. Ja.
En de beste versie was ikzelf. En hij kan beter een beste versie van zichzelf horen dan een tweede versie van mij of wat dan ook. En om die ruimte te geven, dat het heel belangrijk is. En anderzijds moet je ook bepaalde tools aangeven. Je moet altijd waken, denk ik, dat het inderdaad geen kopiëren wordt. Ja. Een orkest heeft dat meteen ook door. Als jij als dirigent een kunstje doet, dat voelt een orkest. Als het niet oprecht is, dat prikken ze doorheen.
Dat denk ik ook, ja. Maar hoe moeilijk is het om jezelf te durven gaan zijn voor een orkest?
Super moeilijk. Super moeilijk.
En hoe kom je erachter dan hoe je jezelf bent, hoe dat je vanuit jouw sterke gedrag doet.
Ja. Ja, dat is, ik zeg het ook wel even mijn leraar en oude mentor.
Je neus ook stoten?
Gewoon, zeker, absoluut.
Teruggevloten worden, tuurlijk. Of ervaren?
Ik zeg, mijn leraar die was op een gegeven moment, hij zei, goh Sander, ik die hier nou ruim 50 jaar en vorige week dacht ik, nu snap ik het. Maar deze ben ik bij een orkest en ik snap er helemaal niks van. En dat is misschien ook, denk ik, in het vak van dirigeren ergens een luxe. Omdat wij natuurlijk altijd bij een ander orkest zijn. We hebben altijd andere werknemers, of hoe je maar noemen wilt, om.
Ja.
En het feit is dat, ja, zij inspireren jou natuurlijk ook. Ja. Maar je moet elke keer even nieuw mensen te maken, met nieuw programma te maken, een nieuwe zaal te maken. Je moet elke week, of eigenlijk elke dag bijna, maar laten we even over elke week een beetje compact houden bij elk orkest waar je komt, moet je jezelf nieuw uitvinden weer.
Ja.
En je start weer bij nul en de eerste kennismaking is weer gewoon dat een orkest denkt van, nou, laat het maar zien.
Ja.
En dat zul je altijd blijven houden en op een gegeven moment krijg je natuurlijk een bepaalde naam en dan op die naam en status kun je dan varen allemaal, maar daar ben ik nog lang niet. Dus ik vind dat ook het leuke, moet ik zeggen. En ik denk, dat bijna dat verplicht jezelf uitvinden elke keer. Ja, stilstand is achteruitgang. Dat zijn natuurlijk een beetje van die clichés allemaal. Maar voor mij werkt dat echt zo. Ik moet bezig zijn. En ik moet elke week weer een bepaalde druk hebben. Ik denk van, ik moet mezelf bewijzen.
Ja.
En kijk, op een gegeven moment, door een aantal wedstrijden die ik gewonnen heb, en dat je bij Niels Orkesten binnen bent gekomen, en dat die enthousiast zijn, en dat je wordt teruggevraagd. Dat is natuurlijk een soort belangrijke graadmeter in het orkest. Ik word teruggevraagd. En weer wordt teruggevraagd, dan wil dat dus zeggen dat er iets goed is.
Ja.
En dat geeft natuurlijk begin vertrouwen inderdaad. En natuurlijk, ik heb al een week gehad dat ik denk van, ja, nee, dit werkt gewoon niet. Ik heb er ook veel met leerlingen over, want ik denk dat is iets is wat je nu niet echt kan onderwijzen, op een bepaalde manier. Je kan niet onderwijzen hoe het is met een orkest te moeten werken. Natuurlijk kun je repetitie doen en we hebben altijd twee pianisten, dus je boost van een soort situatie na. Maar ik praat er altijd over, ik zeg van, op een gegeven moment, dit is wie je bent. En je kan wel heel erg iemand anders willen zijn om het orkest maar tevreden te stellen. Maar dat gaat niet werken. Als het dan eenmaal niet werkt, natuurlijk moet je flexibel zijn. Je moet een beetje bewegen binnen je eigen lijnen. Maar op een gegeven moment, als je echt iemand anders moet zijn om het te laten werken bij een orkest, dan moet je gewoon tegen het orkest zeggen, jongens, precies, we maken deze week af. Wat is de laatste keer geweest?
Ja, precies. Ja. Ja, ik denk dat je hiermee ook wel aangeeft dat inderdaad jezelf goed kennen en weten wat je eigenlijk wat je kijk is ook op mensen en op organisaties en structuren en communicatie, dat een belangrijke factor is in de groei van een persoon in de professionele rol, in dit geval dan als dirigent.
Nee, absoluut. Absoluut. Ik denk, En er zijn natuurlijk heel veel, het is een beetje een hype momenteel met jonge dirigenten.
En je hebt ook nog wel eens dat die vrij daarna van de storm gestoten worden. En die zie je nooit meer terug eigenlijk. Dat wil zeggen, die moeten echt een heel ander pad weer gaan bewandelen inderdaad. Want die komen dan zo snel hoog en die hebben dan niet... Misschien gewoon niet de sterke persoonlijkheid of vertrouwen in hun eigen persoon eigenlijk. Misschien is dat het bijna wel inderdaad. Ik bedoel, want er zijn natuurlijk zoveel verschillende manieren van leiding geven. Ook bij dirigent. Je hebt het is een beetje ouderwets, maar je hebt het nog steeds wel. Ook wel van Nederlandse dirigenten. Ik zou geen namen noemen, maar misschien straks. Maar je hebt ook wel mensen die gewoon echt... waar bijna een angstcultuur heerst binnen de orkest. Dat mensen, ik zeg altijd, bang zijn om een verkeerde noot te spelen.
Ja.
En je hebt mensen, dat kan ik dan wel een naam noemen. Bijvoorbeeld als iemand als Bernard Haitink, die helaas overleden een paar jaar geleden. Maar ik denk wel een van de grootste, dus niet de grootste Nederlandse dirigent die we ooit gehad hebben. Die ook pas toen hij ouder werd hoor, want toen hij jong was, ook was het een pittig mannetje. Maar en toen hij ouder was, hij noogde mensen uit om met veel liefde en passie de juiste noot te spelen. En je krijgt zo'n andere klank in je orkest gewoon. En dat is niet dat een orkest denkt van... laten we nu eens mooier gaan spelen. Maar dat voel je gewoon. En dat is natuurlijk ook de magie van dirigeren eigenlijk. Dat non-verbale. Waardoor het bij een orkest met de ene dirigent... fantastisch klinkt. En bij een andere dirigent merk je gewoon dat het niet werkt. Dat er strijd is. Dat frictie. Ja.
Mooie voorbeelden.
Heel veel mooie voorbeelden. Ook mijn rol als assistent was daar een fantastische. Ik zat natuurlijk altijd dan in de zaal. En dan maak je dat mee met een orkest. Altijd hetzelfde orkest. De wisselende mensen hier en daar. Maar in de basis hetzelfde orkest. En elke week andere dirigenten voor. En het verschil in hoe het werkt. Hoe het werkt. Hoe het wel werkt, andere keer niet werkt.
Er wordt wel eens gezegd dat een... eigenlijk is een dirigent en een orkest dat een vrij dictatoriaal bewind is. Want muzikanten krijgen precies voor hun neus wat ze moeten spelen. En een dirigent bepaalt hoe ze het moeten spelen.
Ja.
Ben je het daarmee eens?
Ja en nee. Dus wat ik zeg, je hebt die verschillende dirigenten. Er zijn ook dirigenten die zeggen, zo moet je het doen. Dat is een manier. Ik ben zelf veel meer van, ook als ik Bernard Haitink als voorbeeld mag nemen, een van de allermooiste dingen. Je hebt Mahler 5, een heel bekende, prachtige symfonie. Begint met een trompetsolo. Alleen een trompetist. En zo'n Bernard Haitink die zei, moet ik dat dirigeren? Nee, natuurlijk niet. Ik moet toch, het is mijn taak om zo'n man die zit daar omdat hij die solo 100.000 keer gestudeerd heeft. Hij heeft een auditie gewonnen. Hij was de beste van al die jongens die allemaal fantastisch spelen. Maar hij was de allerbeste. Als die man daar toch in dat orkest zit, dan is het toch mijn taak om die man in zijn kracht te zetten. Om die man ruimte te geven om te laten doen waar hij goed in is. Namelijk die solo heel mooi spelen.
Ja.
En wie ben ik dan om die man of vrouw te vertellen hoe dat gespeeld moet worden? Hij zei, het is echt mijn taak dan om de ruimte te creëren.
Ruimte te geven.
Om zo iemand te laten excelleren eigenlijk. Ja. En ik geloof daar heilig in.
Mooi voorbeeld.
Ja, ik denk dat echt dat de taak van een dirigent is dat je uiteindelijk iedereen in zijn kracht zet.
Ja. Het grote publiek ziet vaak alleen maar, en ik weet het omdat ik ook 40 jaar muziek maak, en wij repeteren ons helemaal suf, en dan heb je op een gegeven moment één uitvoering. Wat ik wil toetsen bij je is van, het grote publiek kijkt vaak alleen maar naar de uitvoering. En dan lijkt het ook vaak alsof die dirigent helemaal niets meer hoeft te doen.
Als je goed gerepeteerd is, dan... kijk, in de orkesten zijn natuurlijk allemaal professionals. Nou ja, in mijn geval zijn dat professionals. Maar ook bij een amateurorkest, die dan soms misschien iets langer op een bepaald stuk repeteren, die kunnen uiteindelijk heel veel dingen zonder dirigent uitvoeren.
Ja.
En dat vind ik bijvoorbeeld wat ik zeg, ook even van nou ja, of op een bepaalde manier van dirigeren cloud kunnen hebben dan. Maar als jij mensen uitnodigt... Ik moet misschien een citaat van een van mijn docenten. Jean Kober, ken je uiteraard ook een dirigent geweest. Die zei, als het heel moeilijk is in het orkest, moet je heel onduidelijk gaan dirigeren. En dan denk je van, maar onduidelijk dirigeren. Denk je, dan wordt het dan... Maar wat natuurlijk mensen denken van, dat is heel onduidelijk. Wat mensen dan, als ze het visueel niet meer zien, dan gaan ze mensen luisteren naar elkaar. En gaan de oortje open en dan lossen dingen vaak bizar goed op.
Ja.
En dat zijn natuurlijk wel dingen... het orkest kan heel veel dingen zelf.
Ja. Nou, waar ik ook een beetje naar het zoeken ben, is van... dat natuurlijk in zo'n uitvoering de dirigent enkel en alleen maar communiceert non-verbaal of met zijn baton.
Ja.
Maar tijdens repetities kan ik me voorstellen dat je ook de verbale communicatie ook zeer sterk gebruikt om uit te leggen wat je bedoelt of hoe je daarin zit. Hoe zou je die verhouding neerleggen tussen uitvoering en het belang van repeteren en je communicatie daarbij, en je stijl van communicatie?
Nou ja, op het begin, die communicatie is natuurlijk enorm belangrijk. Want als ik zeg, ook hoe je met mensen communiceert. Als ik mezelf als voorbeeld even pak, met die professionele orkest bijvoorbeeld. Kijk, je hebt professionals te maken. Dus als iemand daar bijvoorbeeld iets heel simpels, een verkeerde noot speelt, dat weet ze zelf. Als ik daarvoor stop en zeg van, nee, jij speelt een verkeerde noot, dan zegt hij, ja, baas, dat weet ik zelf ook wel. Kijk, dan is het zoveel sterker door er niks van te zeggen. En dan lost het op. Dus ik zeg, die manier van communiceren is super belangrijk.
Ja.
Ook daar weer een stukje vertrouwen. En dat is ook een beetje ervaring. Als je met een orkest iets de eerste keer speelt, dan gaan dingen mis, uiteraard. Dan kun je meteen heel erg gaan zeggen, dit was niet goed, dit was niet goed, dit was niet goed, dit moet beter. Maar je kan ook denken, laten we het gewoon nog eens doen. En als je dat dan nog een keer speelt, datzelfde fragment, dan is misschien, afhankelijk van het niveau van het orkest uiteraard, maar is een heel groot deel opgelost al.
Ja.
En ik denk altijd bij mezelf ook, zeg ook tegen mijn leerlingen, probeer het dan eerst bij jezelf te kijken. Wat zou ik anders kunnen doen? Met in dit geval met eerder contact met bepaalde groepen hebben bijvoorbeeld. Andere manier van dirigeren. Om het resultaat te krijgen wat je uiteindelijk wil hebben. Zonder dat je ze eerst als een kleuterjuf bij de hand pakt, zeg ik altijd. Maar gewoon eerst eens kijken van wat had ik kunnen anders doen om een ander resultaat te krijgen.
Ja.
En uiteindelijk zijn er altijd bepaalde dingen die moet je gewoon uitleggen uiteraard. En dan is het natuurlijk ook nog eens heel belangrijk, hoe ga je dat doen? Hoe ga je het uitleggen? Je kan natuurlijk zeggen, die noot die moet korter zijn. Of die moet zo kort zijn. Je kan het voorzien hoe kort die moet zijn. Maar je kan ook zeggen, voor mij is dit een heel speels moment. Dit moet veel lichtvoetiger zijn.
Mm-hmm.
En op dat moment ga ik die mensen eigenlijk dus prikkelen om zelf in te gaan vullen hoe kort die dan moet zijn.
Ja.
En ik geloof heilig in dat die manier van communiceren veel beter werkt dan iemand gewoon een opdracht geven.
Ja.
Maar dat is mijn gevoel. En er zullen mensen zijn die vinden het fijn om jouzelf te horen van, zo kort moet die zijn. En dat ligt aan het orkest, binnen het orkest, aan de persoon wie je het hebt. En dat heeft natuurlijk ook weer te maken hoe jij als dirigent dat aanvoelt op dat moment. Van, met wie heb ik te maken? Wat heeft diegene nodig?
Een orkest bestaat ook uit allemaal individuen met allemaal andere gedragingen, allemaal andere behoeftes.
Compleet anders.
Ja.
Ja. En dat vind ik juist ook zo leuk van het werk met die orkest. Want het is natuurlijk heel direct. Je kan het als een soort dictator zeggen. Soms moet je, ik zeg altijd, een ideale dirigent is een soort democratische dictator.
Mm-hmm.
Dus op een gegeven moment moet iemand zijn die zegt, nee jongens, even stil nu, we gaan linksaf met z'n allen. Ik weet dat jij rechtsaf wil, maar we gaan nu linksaf. Punt.
Ja.
Maar anderzijds, zo'n orkest heeft natuurlijk ook een heel sterk eigen mening. En ben je daar als gastdirigent, ben je daar een weekje. Als jij voelt dat het orkest allemaal naar links wil. En jij denkt van, nee, ik moet naar rechts. Dan is het altijd de vraag van, goh, wat is wijsheid? En dat is natuurlijk heel, heel lastig soms. En kijk, op een gegeven moment, als jij wat sterker in je schoenen staat, zou ik bijna durven zeggen, dan zou je kunnen zeggen op een gegeven moment, nee jongens, we gaan echt rechtsaf. Of laten we in ieder geval proberen rechtsaf te gaan.
Mm-hmm.
En daarbij is denk ik ook een hele grote kwaliteitsdirigent om dan te zeggen van, dames en heren, misschien is het beter als we linksaf gaan. U had gelijk. Het bizarre is dat je als dirigent, je moet eigenlijk altijd alles weten. Dat is een beetje de mening van orkest ook. Als je bij een orkest komt, dan verwacht ze gewoon dat jij het weet. En ik denk dat het ook heel sterk is dat je soms ook gewoon zegt van, ja, dames en heren, we hadden een vaste gastdirigent met het Radio Philharmonisch Orkest, James Gaffigan. Klein manneke, maar fantastische persoon. En die deed dan iets 2-3 keer en zei die, ja, lieve mensen, het spijt me, maar wat kan ik doen om u te helpen? Want ik weet het niet meer. Dus die gaf gewoon aan van, ja, ik heb eigenlijk mijn tools gebruikt, maar het is nog steeds niet wat het moet zijn.
Ja.
Wat kan ik doen om te helpen?
Ja.
En dat kwetsbaar opstellen of gewoon ook duidelijk maken van jongens, we doen het samen. Hè? Ik uiteindelijk, ik wil best een beslissing nemen.
Dat moet je durven, hè?
Maar dat moet je durven inderdaad.
Dat moet je durven.
En en dat heeft ook met je persoonlijkheid te maken. Ja. Want ja. Er zijn bepaalde dirigenten die zullen zeggen van nee, we gaan... Ik moet iets besluiten, want ik ben de baas. Dus we gaan linksaf.
Mij wel eens wet.
Precies dat, ja.
Heb je ooit gehoord van de Dunning-Kruger bias?
Nee.
De Dunning-Kruger bias is een bepaalde ruis die je hebt, waardoor je zaken onbewust, het zijn allemaal onbewuste processen, waardoor je die wegvalt. En die Dunning-Kruger bias, dat is de op de ene as staat vertrouwen en op de andere as staat bekwaamheid en ervaring. En de bias zit hem erin dat vaak mensen met heel veel... eigenlijk, bottom line, dus mensen kunnen het op internet opzoeken. Hoe minder je weet, dus mensen met weinig kennis en ervaring en, van zaken, hebben vaak heel veel zelfvertrouwen. En hoe meer je weet, hoe minder vertrouwen je hebt. Hoe meer je zoiets hebt van, ja, weet je, er is ook nog, ik weet het eigenlijk allemaal, nee. Misschien wel niet. Het imposter syndroom kan daar ook mee samen te
maken. Ja.
Maar ik kan me ook voorstellen dat als je als dirigent ergens komt en je denkt het ook allemaal te weten, vanuit een, dan is maar de vraag hoeveel ervaring je ook hebt. Dus soms zie je nog wel eens dat juist mensen met heel weinig ervaring, juist met heel veel zelfvertrouwen, denken te weten dat ze weten hoe de wereld in elkaar zit, dat het werkt. En hoe meer je weet, hoe meer ervaring je hebt, hoe meer je
durft,
weet...
Durf te twijfelen misschien wel eigenlijk.
Dat je weet van, nou ja, ik weet het echt, er is nog zoveel meer daarin.
Ja, nee, dat is zeker waar. En dat is misschien ook wel eens het grote gevaar met... of het algemeen jonge dirigenten dan, misschien. Dat die inderdaad opgeleid worden van... Jij moet een mening.
Jij weet het, ja.
Jij moet zeggen, we gaan linksaf. En een orkest die denkt bij zichzelf... Jongetje.
Ja.
Meisje. Ja. Dat is denk ik wel waar. En... ik heb de eer gehad om met meneer Huiting zijn laatste week met Radio Philharmonisch Orkest, zijn laatste week in Nederland, erbij te mogen zijn. En dan zat hij ook in zijn kleedkamer beneden. En we deden Bruckner 7 symfonie. En dat is met 4 horens en 4 wagentubas. Dat zijn horenisten die dan iets anders ermee moeten spelen. En die spelen alleen in deel 2 en 4. Dus een van wagentubas vroeg van, goh, weet je, speelt hij alleen door vandaag? Hij was al 90 ondertussen toen.
Okay, ja.
Speelt hij alleen door of gaat hij repeteren? Of hoe laat moeten wij er zijn? Ik zei, geen idee, maar ik zal het even vragen. Dus ik ging naar de kleedkamer beneden. Klop aan, ik zeg, god meneer Huiting, dit en dit is de vraag. En ja, zegt hij, oh ja. Ja, geen stress. Rustig aan. Ik zeg, nee, die tijd van stress is voorbij. Ja, die is voorbij, zeg. En toen zei ik nog even tegen hem, ik zeg, god meneer Huiting, ik moet één toch tegen u zeggen. Een van mijn allereerste herinneringen aan het groot symfonisch repertoire was een oud Philips cd'tje van mijn ouders, die ik op mijn stereotoren vroeger boven op mijn kamer echt grijs gedraaid heb met Bruckner 7, met Haitink. Ik zeg, en dat vond ik zo mooi. Dat was, ik geloof, 89 of zo, een oude opname met Haitink. En ik zei dat tegen hem en hij draaide zijn hoofd weg. Hij zei, ja, excuses, zei hij. Ja, ik wist nog zoveel niet. En die opnames, ja, ik heb zoveel fouten gemaakt. Precies wat je zegt eigenlijk. Ja. Dat je denkt van, ja, ik wil hem op mijn knieën bedanken van dank voor de muziek.
Ja.
En hij draait zijn hoofd en zei van, ja, ik wist nog zoveel, ik heb zoveel fouten gemaakt.
Ja.
En
ja.
Ik denk dat dat precies een beetje is wat het is, ja.
Ja, mooi.
Ja.
Mooi voorbeeld van Bernard Haitink. Wat een mooie ervaring die je mogen hebben.
Ja, dat is, en dat probeer ik ook wat... Dat, over te geven dat soort ervaringen aan mijn leerlingen met de lespraktijk. En wat al zei jij, je wil geen kopieën maken. Dus natuurlijk zijn we met techniek bezig. Natuurlijk ben je met die partituur bezig,
ja.
met componisten,
ja.
Met alle achtergrond daaromheen. Maar wat ik super belangrijk vind, is zoveel mogelijk praktijkervaring geven.
Ja.
Dus ik wil eigenlijk het liefst, we hebben standaard 2 pianisten erbij, maar ik zeg het heel vaak, repeteer nou eens met het orkest. En daarmee ben je natuurlijk een beetje aan het uitproberen, wat is nou die persoonlijkheid, hoe staat die jongen tegenover zijn instrument, zijn mensen, zijn orkest. En dat is met pianisten soms lastig, maar ik wil ze ook vaak praktijkavonden. Ik heb daar zelf ook heel veel aan geleerd altijd, dat je gewoon zelf voor een orkest wordt gezet, dat de docent die daarnaast komt staan en zegt van ja, maar wat zeg je nou tegen die mensen? Hè? Want jij doet het verkeerd en daarom gaat het mis. Ja. En dan ga je zeggen van jij doet het verkeerd. Dat zijn natuurlijk nog alsnog weer technische dingen inderdaad, maar ook hoe communiceer je met mensen. En zeker met professionele orkesten, maar ik denk ook absoluut amateurorkesten, is het zo ontzettend belangrijk. Hoe zeg je dingen?
Misschien nog wel, zijn amateurorkesten nog wel moeilijker.
Zeker.
Want daar zitten mensen voor een hobby en hey, hallo.
Ja, en daar heb je over het algemeen nog meer repetitietijd nodig voordat je uiteindelijk, hè, als straks we hadden, dat ja, bij het concert uitkomt. Ja. Wat dan natuurlijk iedereen ziet en dat moet goed zijn. Maar die hele weg daar naartoe is natuurlijk enorm belangrijk. En waar ik zeg, bij een professioneel orkest mag je uitgaan. Je hebt mensen die hun instrument beheersen, die zullen een wat hoger zelfcorrigerend vermogen hebben voor technische dingen. Dan moet je natuurlijk ook weer muzikaal zelf een stap verder zijn. En om die mensen te prikkelen, ja, inderdaad. En ook met hoe zeg je dingen inderdaad. En heel simpel soms gewoon bepaalde lectuur of een bepaald kunstwerk en zo. Dus dat je ook veel breder eigenlijk de achtergrond van zijn stuk kent uiteindelijk. Ja. Maar dan ook nog inderdaad, hoe communiceer je met die mensen? En dat is wat ik mijn leerling probeer echt wel bij te brengen. Als ze iets zeggen tegen mensen. Bijvoorbeeld een klein voorbeeld. Ik had een leerling. En die begon een stuk te repeteren. En een paar maanden sloeg hij af. En ging meteen heel uitgebreid over de achtergrond van het stuk praten. En hij had helemaal gelijk. Alles wat hij zei klopte 100%. En toen heb ik hem een verhaal verteld. Dat er een keer een dirigent was bij een professioneel orkest. Die dus precies dat deed bij een klarinetist. En die begon een heel verhaal van, yeah, you know, en over die kleur en dat schilderij en je weet je, en dat streepje zit en zo allemaal. En toen vroeg op het eind van het verhaal voor het klarinetist, so you want me to play louder? Dat was het enige wat hij zei inderdaad. En dat is natuurlijk super bagatelliseren, maar ik zeg, in de basis is dat wat een muzikant dan wil weten soms. Ja, tenminste, ja, deze persoon. Soms, ja, ja. Ik zeg, en dan zie je dat het zo belangrijk is dat, ja, je daar niet moet staan om te laten zien wat jij allemaal weet. Je moet even kijken van, wat hebben die mensen nodig?
Precies.
Wat hebben die mensen nu nodig?
Aansluiten op de behoeften van je medewerkers. Ja. Aansluiten op dat wat ze op dat moment nodig hebben.
Ja.
Dat is misschien een leuk bruggetje ook naar de Bergman-methode.
Omdat we
daarin ook die drie aspecten meten. Dus enerzijds van, wat vind je gewoon leuk om te doen? Hè? Waar krijg je heel veel energie van? En wat kost energie? Want dat moet je vooral delegeren.
Ja.
Het tweede aspect is inderdaad de op 9 gedragscomponenten dat we meten van, hoe doe je nou? Op een niet-normatieve schaal. En het derde aspect, en dat is natuurlijk ook interessant ook voor dirigenten, is van, hoe is je kijk eigenlijk op mensen? Wat vind jij normaal wat andere mensen doen? Wat verwacht je?
Ja.
En op basis van die verwachting sluit je ook vaak aan op de behoeften van die mensen, omdat je denkt dat ook de behoeften zijn.
Ja.
En dat levert vaak wel in hele interessante inzichten op tafel.
Ja.
En ik heb ook toestemming van Sander om inderdaad een aantal aspecten eruit te halen die wellicht interessant zijn.
Zeker.
Kijk, we meten 9 gedragsaspecten. En één, en ik ken jou al lang, Sander. En één gedragscomponent heet bij ons sociale energie. En dat wil zeggen, hoeveel energie heb je om naar mensen en outwarded en vriendelijk te zijn, et cetera. Nou, jouw sterke gedrag zit hem aan de vriendelijk en gemakkelijk te leren kennen. Prettig in de omgang op je gemak in groepen en communicatief.
Ja.
Toen we hierover gingen praten, ja, dat herkende jij.
Ja, 100% raak.
Je hoort het ook in het gesprek. Makkelijk communicerend, daar energie voor hebben en daar ook gewoon lol in hebben.
Ja, heerlijk.
Het tweede aspect wat we meten is inderdaad de behoefte. En de behoefte wil zeggen van, wat heb je nodig om dat sterke gedrag te kunnen laten zien? En wat daar, want dat is geen gedrag. Dat is iets wat je nodig hebt om weer op te kunnen laden. En daar stond veel alleen te zijn of in kleine groepen.
Ja.
En ik herinner me nog in het gesprek dat je daar even over moest nadenken.
Ja, daar moest ik echt over nadenken. Omdat ik best wel, weet je, ik ben wel een sociaal dier, denk ik. Ik vind het ook heel om op stap te gaan. Maar dat is waar ik even een beetje iets waar ik best wel over nagedacht heb. En ik denk dat iedereen erover nagedacht heeft eigenlijk sinds de coronacrisis inderdaad. Dan ben ik allemaal thuis kwamen te zitten. En dat alleen zijn, Ik bedoel, hij heeft dus niet alleen maar in mijn eentje, nou, soms maar ook gewoon thuis, bij mijn vertrouwde omgeving, bij mijn, ja, mijn vrouw en kinderen. Dat vind ik super belangrijk. En dat, ja, weet je, ik denk dat iedereen dat wel vindt inderdaad, maar ik merk ook dat ik daar echt, ja, oplaad, dat ik daar, ja, weer tot rust kom. Ja. En,
ja. Nou, de realiteit, Sander, is dat niet iedereen dat heeft.
Nee.
Maar voor jou is het belangrijk. Ja, dat is wel een hele aardige, mooie inzicht. Hoe het jou, denk ik, helpt in jouw... Want kijkend naar dat gedragscomponent, dan weet ik vanuit de kennis vanuit de Berkman-methode, dat mensen inderdaad die een behoefte hebben om wat meer alleen te zijn, die kunnen ook wat makkelijker dan mensen met een andere behoefte. En dan ondergetekende weet er alles van omdat ik daar zit. Dus mensen met een lage behoefte daarop, die kunnen wat beter dan anderen ook een onafhankelijke mening innemen in groepen.
Ja, nou ja, ik denk dat voor een dirigent ook heel belangrijk is. Wat ik zei, hè, zo'n democratisch dictator noemde ik het straks. Nou ja, goed, dat is natuurlijk een beetje een rare contradictie ergens. Maar ja, op een gegeven moment moet je ook wel overtuigd zijn van, ja, luister, hè, ik, dit is wat het
je
is
durft voor af mij te wijken van de groepsfeer.
Ja, ja. En dat moet je natuurlijk onderbouwd kunnen doen voor mijn idee. Je moet er wel natuurlijk niet zomaar wat roepen. Hè? Dus ik wil wel echt wel weten. Maar als ik vind dat ik gelijk heb, dan ga ik het... Nou, ik zou zeggen, dwars er iedereen in. Dat is niet helemaal waar. Maar dan schuw ik een discussie niet of zo. En als dirigent durf ik dan soms wel te zeggen van, jongens, zo gaan we doen.
Precies, je hebt dan daar waarschijnlijk ook geen last van. Dat je daar...
Nee.
Want ik kan van mezelf zeggen dat ik juist dat heel belangrijk vind. Die groepscohesie en dat conformisme dan.
Ja.
Dus ik heb dan eerder de neiging om me nog aan te passen ten gunste van de groep. En dan misschien soms ten koste van mezelf.
Ja.
Maar jij weet dan heel goed. Nou ja, heel goed. In een aantal situaties is dat heel goed. Dat kan ook soms lastig zijn.
Nee, zeker. En dat is wat ik zeg. Hè. Soms is de vraag dan bij een orkest. Is het dan niet bijna beter om met het orkest mee te gaan? De kracht van een orkest zit hem daar ook in. Nou ja, dat kan denk ik ook bepalen of jij en een orkest een bepaalde klik, hè, dat is een bekend woord, is er een klik tussen dirigent en orkest, maar dat bepaalt mede of dat er is inderdaad. Kijk, als het orkest een bepaalde, los van al die individuele persoonlijkheden, heeft een orkest ook een eigen persoonlijkheid eigenlijk vaak.
Ja.
En een eigen manier van muziek maken en timing zo inderdaad. En als dat echt niet met jou matcht op een gegeven moment, ja, dan... Ja, ik denk ook, ik zeg ook tegen mijn leerlingen vaak van, weet je, wat ik zeg, je moet jezelf blijven op een gegeven moment. En als jij denkt van, zo is het, en daar moet je ook voor durven staan soms. Wat natuurlijk heel moeilijk is, want wanneer moet je nou denken van, hey, ik moet met de groep mee, zal ik maar zeggen, en ik laat ze spelen. En nou moet ik zeggen, even de regie, touwtje handen pakken. Ja, ik denk dat wel heel belangrijk is, maar ik zie dat van mezelf... Voor mezelf als een sterk punt inderdaad. Ja, goed, dat zit ik in elkaar.
Absoluut, dat geloof ik ook. Ja. Maar je hoort ook heel duidelijk in in je verhaal en je uitleg, dat je al heel snel dat wat jij als sterk punt of normaal vindt, dat je dat ook heel snel projecteert op van, ja, maar stel je voor dat iedereen dat zo zou doen, dan zou de wereld toch wel een stuk beter zijn ook, hè?
dat denk ik sowieso. Nee. Ja, dat is zo grappig inderdaad. Dat vond ik echt een mooi inzicht überhaupt met al die punten eigenlijk. Dat je... Ja, maar je zegt, dit zie ik dan als een soort van normaal. Inderdaad.
Precies.
Omdat dit is wie ik ben.
Dat is jouw signatuur dan.
Ja, precies dat. Dit is mijn signatuur en ik ben mezelf, ja, en dit werkt voor mij goed inderdaad. Maar ja, heel fijn om te zien van, oh ja, soms moet ik hier... Ja, dit botst op dat misschien dat meer mensen zijn die er anders in staan.
Een ander mooi... inzicht in de gedragscomponent kwam voort uit de directiviteit. Dat is een gedragscomponent wat weergeeft de manier waarop je je mening openlijk neerzet. Want daar zijn grofweg twee stijlen in te ontdekken. De ene is weer een vragende, suggererend, van zou het misschien een idee zijn om, of vinden jullie het een goed idee? En de andere stijl, de andere sterke kant aan dat gedrag, is dat je duidelijk bent, directief en stellend. Dus je communiceert wat ik vind of ik wil of in mijn mening is. Aan welke kant zit jij, Sander?
Ja, ik ben al van het... nee, doe maar duidelijk, ja.
Precies, ja. Dus jouw sterke gedrag is directief, stellend. En wat ook uit je behoefte, uit je verwachting kwam ook naar voren van... Ik verwacht ook van anderen hè, dat ze naar mij toe ook duidelijk zijn. Je mag naar mij toe ook duidelijk zijn en stellend. En
ja, ook dat. Ik zie dat zelf als
normaal.
Normaal. En een sterk punt. Ik vind het. Het is soms wel eens als dirigent dat je een beetje op een eilandje staat. Dat je. Ik denk dat het voor veel leidinggevers. Die zit alleen in het kantoor, weet je. En, en daar ga je niet zomaar naartoe. En een aantal voorbeelden. Ik heb een tijdje geleden was ik in Roemenië bij een orkest. En dan kwam iemand uit het orkest aanvullend de tweede viool. Die kwam naar me toe en zei: oh, maestro, I'm so sorry, but can you help us? Kun je ons op deze plek even een duidelijke eerste tel geven? En dat was hij is wel 100 keer sorry. Ik zeg, waarom zeg je sorry? Ik ben hier om jullie te helpen, om het leven van jullie wat makkelijker te maken. Om uiteindelijk het eindproduct, het concert, tot een succes te maken. Dus als ik daar kan helpen, graag.
Ja, maar die mensen weten niet dat jij geen autoriteitsprobleem hebt.
Ja, nee, uiteraard.
En mensen weten niet dat jij gewoon heel goed er tegen kunt dat iemand tegen jou zegt wat ze van jou willen en wat ze van jou vinden.
Absoluut.
En dat ze daar duidelijk in zijn.
Ja.
Jij vindt dat heel prettig.
Ik vind dat heel prettig zelfs, inderdaad. En ik probeer dat ook vaak zelfs. Ik zeg, wat sommige dirigenten doen, die gaan in de pauze gaan ze in de kamer zitten en dan gaan ze de partituren bestuderen. Dat heb ik thuis al gedaan. En dat doe ik op de hotelkamer s'avonds, weet je, de dag van tevoren na. Maar als ik bij het orkest in de buurt ben, dan wil ik in het orkest wil ik even een kopje koffie drinken met mensen het orkest.
Ja.
En dan, als een bepaalde plek ergens niet helemaal lekker loopt, dan zeg ik, dan ga ik naar ze toe en zeg ik, jongens, de James Gaffigan, what can I do to help you?
Ja,
is er iets, kan ik daar duidelijk zijn? Nee, maestro, het ligt niet aan jou, het ligt aan de bas, en volgens mij achter daar. Tja, let ik straks even op. Ja,
mooi.
Maar dan dus ik nodig mensen ook uit eigenlijk om juist te zeggen van jongens, kom naar me toe en zeg het me, weet je. Dat is niet dat ik alles weet. En het is grappig, want ik zeg aan de eerste voorkant zorg ik ervoor dat ik in principe alles weet. Dat ik dusdanig voorbereid ben dat ik ook durf zo'n sterke mening te hebben inderdaad over, in mijn geval tempoopvatting, balans in het orkest, dat soort zaken wat je als dirigent allemaal een beetje regelt. Omdat ik ook goed genoeg voorbereid ben, die kennis op dat moment heb om daarvoor te staan.
Ja.
Ik denk ook dat het heel belangrijk is dat een orkest heeft zijn eigen identiteit. En wat ik zeg, zeker als je met een solist te maken hebt, natuurlijk denk bij mezelf, ik zou het zo doen. Maar ik vind het ook heerlijk om iemand dan de ruimte te geven en te zeggen van, nee, ik wil het zo doen.
Ja.
Weet je, dat levelen, volgens mij. Ja, mijn leraar die zei, heeft een heel mooi boek geschreven over het touw van het dirigeren. En het gaat over inderdaad hoe jij als dirigent, wat hij vindt dan in ieder geval, je moet gedragen. En hij schetst op een gegeven moment met twee balkjes die precies tegen elkaar aanstaan. Van zo is het, hè? Je bent samen, je doet het samen. En een ander voorbeeld is dat die balken dan een meter uit elkaar liggen, weet je. Echt de dictator die erboven staat. Dat geloof ik niet. Ik denk dat de waarheid voor mij ligt twee balkjes boven elkaar. Dus wel contact met je orkest.
Ja.
Maar wel iemand die uiteindelijk zegt van nee jongens, als het moet, beslis ik nu dat we linksaf gaan.
Mm-hmm. Nou, ik vind die sterke gedrag, dat komt ook wel heel nadrukkelijk uit het rapport naar voren, is dat je gewoon ook duidelijk kunt zijn op die momenten dat het nodig is.
Ja.
En weet in ieder geval dat je ook wat directiever bent dan de gemiddelde mens.
Ja.
En dat is een fantastisch sterk punt.
Ja, en ik zeg, het mooie is dat bij een orkest misschien van oudsher nog een beetje, dat ik zeg, de dirigent nog vaak als de maestro gezien wordt. Een term dat misschien bijna niet meer is van deze tijd of zo, weet je, dat iemand daar echt de grote meneer is die ervoor staat. Dus dat daar toch heel veel orkesten behoefte aan hebben. Aan iemand die ervoor staat en zegt, zo gaan we het doen allemaal met z'n allen.
Ja. Ja.
En ik denk dat de grootste kracht is om dan daarin flexibel te zijn en bij elk orkest weer te kijken, wat heeft het orkest nodig? Dat is soms per persoon in het orkest anders inderdaad, maar dat is bijna spel. En wat ik zeg, elke week jezelf opnieuw uit te moeten vinden. Dat vind ik heerlijk. Dat vind ik het misschien wel het mooiste aan dirigeren eigenlijk, de mensen en de muziek.
Nou, de samenvatting van de overige gedragscompetenties is dat jij graag, dat jouw sterke gedrag is dat je georganiseerd werkt. Je werkt georganiseerd, maar onder welke voorwaarden?
Ja, ik moet een druk agenda hebben, dan ben ik het meest gestructureerd.
Ja, ja.
En dat vinden heel veel mensen, ik vind dat heel raar voor mijn gevoel. Die denken al van, jeetje, hoe kun je zoveel bal in de lucht houden?
Ja.
Maar voor mij werkt dat heel goed. Want voor mij is dat heel overzichtelijk. Ik weet wel precies wat er allemaal in de planning staat. Weet precies van, oh ja, ik ga dan met de trein daar naartoe. Dan ga ik dat stuk instuderen vast een beetje voor over 3 weken en door elkaar heen. Maar als ik eenmaal bij een bepaald orkest ben, of ik weet van, oh ja, deze week moet ik me echt even hier focussen, dit is lastig, dan moet ik even dan zijn. Dan kan ik ook heel goed gewoon even die focus op 1 punt.
Ja,
dat is dat mijn ding. Ja. En ik denk ook dat het voor, maar nogmaals, dat is ook weer op mijn perspectief, dat het voor een dirigent belangrijk is. Dat op het moment dat jij voor zo'n groep staat,
ja,
dat jij wel, nou ja, 100% of in ieder geval, ja, je focus echt op dat moment bij de groep, bij dat muziekstuk, bij die mensen hebt. En dat je die dan in je hoofd allemaal met andere dingen bezig bent. Want ik geloof dat een orkest dat voelt, dat het een bepaalde onrust uitstraalt. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je als leider op dat moment een bepaalde rust en daarmee ook denk ik een soort vertrouwen uitstraalt. Van jongens, ik weet waar we mee bezig zijn, het komt wel goed.
Ja. In één component wil ik het nog met je bespreken. Dat is de manier hoe je beslissingen neemt. Dat zegt niet over de kwaliteit, maar hoe je dat uit. En je hebt mensen namelijk die doen dat beslist en direct. Die zeggen, ik heb erover nagedacht, zo gaan we dat doen. En je hebt mensen die zeggen, ja, ik heb erover nagedacht, we gaan het zo doen. We kunnen het ook zo doen, Dus die delen veel meer hun manier van de besluiten of de beslissingen die ze nemen.
Ja.
Jouw sterke gedrag is heel duidelijk.
Doe maar.
Dit is het.
Ja? Dit is wat het is.
Dit is wat het is, et cetera.
Ja, ja.
Maar wat er wel onder zit, is dat jij wel degelijk veel tijd nodig hebt om na te denken en te reflecteren en al die scenario's en al die opties, et cetera, tot je te nemen en die af te wegen. Maar jij deelt dat niet, Sander.
Nee.
Dus je komt heel zeker over op anderen, omdat je heel to the point en beslist je keuzes maakt. Maar mensen zien aan jou niet zo direct dat er toch wel heel veel behoefte aan reflectie zit.
Ja, en ik zeg, en dat zit bij mij zeg maar in goede voorbereiding. Wat ik zeg, ik maak ik enorm veel uren. En dat is wat nou ja, je komt bij het orkest en dan doe je je ding daar.
Ja.
En je bent natuurlijk uren, dagen, weken, maanden soms hè, met grote opera's. Ben je soms echt maanden al aan het voorbereiden om... ja, wat je zegt, elke noot bij wijze van spreken, ja, af te wissen. Ja. Hoe wil ik het hebben, hoe gaan we moeten doen?
Ja.
Dus daar moet ik echt over nadenken. Maar op het moment dat ik bij een orkest kom, heb ik wel een heel sterk idee van, zo gaan we het doen. Nogmaals, ook weer met de ruimte om de mensen zichzelf te laten zijn. En soms ook als mensen dingen vragen, schuw ik het ook echt niet op te zeggen van, ik weet het niet, mag ik allebei even proberen?
Precies.
Mag ik allebei proberen?
Ja.
Ja.
Want ik denk ook dat dat vertrouwen geeft.
Zeker.
Ja.
Ja, dat geeft en vertrouwen dat mensen... Nou ja, weet je, ik geloof er niet in dat iemand die zegt van ja, ik weet hoe het moet. Daar geloof ik gewoon niet zo in. Muziek is natuurlijk iets subjectiefs ook al. Hè? Dat, van ja, wat is het juiste tempo? Zeg het maar. Hè?
Precies, precies.
Om maar als voorbeeld te noemen. En, dus ik denk dat orkesten ook... ja, behoefte hebben, dat is prettig vinden om iemand te hebben die ook gewoon ja, menselijk is, zal ik al bijna zeggen. Die gewoon ook zegt, ja, ik weet het soms ook niet. Niet te vaak. Dat is echt mijn gevoel. Maar als je te vaak zegt, van ja, ik weet het ook niet. Dan denk je, ja, maar wat doe je dan, weet je? Dus ik denk aan die kant, hè, nogmaals, ik zeg in mijn leerling ook vaak, je moet perfect voorbereid zijn, klankvoorstelling, je moet precies weten wat moet gaan klinken. En dan als je bij een orkest komt, durf dan ook de ruimte te geven om het orkest te laten zijn wie ze zijn. En ga dan manoeuvreren van... ah nee, hier moeten we echt rechtsaf. Ja. Ja, wel anders, meestal links, maar nu weer rechts. Ja, dus ik denk dat... ja, grappig, want voor mij voelt dit allemaal als van... ja, zo moet het toch inderdaad. Maar er zijn natuurlijk heel veel verschillende manieren om dat te doen.
Absoluut. Ja, we hebben de vorige keer uiteraard veel langer gesproken over jouw uitgebreide profiel en uitgebreid over de sociale perceptie die je hebt. Dus dank ook voor de mogelijkheid om dat nu hier wat te bespreken, om wat openheid te geven, want het is uiteindelijk iets van jezelf. Kijk, De, wellicht voor de luisteraars interessant, als je vanuit Bergman gaat kijken wat de, vanuit de 9 gedragscomponenten de sterke punten van Sander zijn, naast al zijn ervaringen, naast al zijn opleidingen, naast al zijn voorbereiding, dan zou dat in hoofdtermen zijn: Sander is heel sociaal, hij is heel actief, hij is best nuchter, hij is direct in zijn communicatie, hij is directief, uit zijn mening makkelijk, hij is planmatig. Het is een echte teamplayer, samenwerkend. Hij kan goed focussen op één taak. En hij is snel in het maken van de besluiten. Dus ook, dat was eigenlijk het laatste punt waar we het net ook over hadden. Van, deel je dat veel of ben je gewoon lekker beslist en to the point. Dus dat zijn jouw 9 gedragskenmerken die vanuit Bergman naar voren kwamen. Die jouw sterke punten typeren.
Ja, het grappige is dat ik als dat hoor, ik denk, ja, dat is precies wat je moet hebben, inderdaad. Maar nee, maar dat is zo grappig, inderdaad. Dat vond ik bij een gesprek vorige keer al. Ik van, ja, voor mij voelt dat als, weet je, als logisch en normaal. Maar het is zo goed om te zien dat bij sommige dingen dat het vrij logisch zou zijn als er een aantal mensen in jouw orkest, in je organisatie, daar anders in staan.
Ja,
en dat kan het leven echt wel makkelijker maken.
Ja, dat is vaak wat ik ook ervaar in de terugkoppeling van, ja, maar dat is toch normaal dat dat zo is. En dat is toch normaal dat ik zo naar de wereld kijk. En ja dat is ook heel
normaal.
Maar ik weet dat er 100.000 tinten normaal zijn.
Ja.
En dit gaat dan over het samenspel tussen jezelf en in contact met anderen. Dat zolang anderen maar doen wat jij normaal vindt, dan kun je relatief makkelijk je sterke gedrag laten zien.
Ja.
Het wordt pas interessanter op het moment dat je dus mensen ontmoet die echt anders doen dan wat jouw verwachting is.
Ja.
En dan wordt het interessant. Wat heb je van, wacht eens even, wat betekent dat dan voor mij?
Ja.
En dat is vaak ook het surplus van goed weten hoe je in elkaar zit en weten hoe je naar een ander kijkt en hoe zich dat verhoudt tot het gemiddelde normaal, om het zo maar te zeggen. Maar daar gaan we nu verder niet over in, hoor.
Maar wel interessant, wel heel interessant inderdaad. En ja, wat ik zeg, kwaliteit persoonlijkheid erbij, die persoonlijkheid, hè, dat is natuurlijk nogmaals super breed en een beetje wie ben je eigenlijk. Maar dat is zo ongelooflijk belangrijk of je denk ik als dirigent, of dat werkt ja of niet.
Ja. In hoeverre wordt er gericht aandacht gegeven aan het leren kennen van jezelf? en die persoonlijkheidsontwikkeling en die kennis over jezelf en kennis hoe je kijkt naar je omgeving en wat er in je behoeftes zijn als vanuit die persoonlijke ontwikkeling kan. Als je zo kijkt naar de opleiding op het conservatorium.
Ik denk nagenoeg nul.
Ja?
Ja, ik denk echt heel weinig. Ik denk dat heel veel mensen bezig zijn met de ambacht leren.
Oké.
Met alleen maar kwaliteit. En dus ook met instrumenten, hè. Dat heel vaak een docent door heeft, zo moet het. En dat wat overnomen inderdaad. En mensen ook wel ruimte geven aan elkaar. Muziek is natuurlijk ook iets heel... Het is juist zo persoonlijk ergens inderdaad.
Zeker.
Dus uiteindelijk... Ja, mensen zijn wel bezig. Maar kijk, mensen spelen op een bepaalde manier. Maar of er echt specifiek richting wordt gegeven van luister, dit is wie jij bent en dit is jouw sterke kant en let hier eens op. Ik denk dat daar te weinig mee gedaan wordt. Echt te weinig mee gedaan wordt. Ja.
Het is ook een lastig domein, hoor. Dat merk ik ook in de praktijk. Het doet me herinneren aan, ik heb bijna 15 jaar geleden een opleiding ontwikkeld voor coaches betaald voetbal. En we hebben die als pilot gedraaid bij een van de beste voetbalclubs van Nederland. Ik zal geen namen noemen. Ik vroeg daar ook naar wat is het rendement van jullie jeugdopleidingen? En het rendement van de jeugdopleidingen is erg laag. Als je gaat kijken naar hoeveel jeugd er instroomt en uiteindelijk doorgaat naar een eerste elftal.
Ja
dan is dat zijn er maar een paar procent.
Ja.
En met name die opleiding was er ook op gericht om wat meer ook te gaan focussen op die persoonlijke ontwikkeling. Want het gaat niet alleen maar over voetballen.
Nee.
Het gaat ook over hoe je omgaat met je talenten en hoe je talenten begeleidt. En hoe je ze leert groeien in hun rol en in hun vak. Want als het rendement zo laag is, dan klinkt het ook wel een beetje alsof dat je een goede dirigent wordt, dat dat meer een toevalsaspect wordt, dan dat het een gerichte ontwikkeling naast het muzikaal aspect is.
Ja. Nee, dat is wel belangrijk. Zoals ik zeg, ja, dirigent kun je niet worden. Het grappige is dat, en ik zeg het tegen mijn leerlingen vaak, ik zeg het wel eens tegen mijn leerlingen, en dat ik geloof er wel in, als jij op gaat lopen bij een eerste repetitie, bij een nieuw orkest, dan heeft het orkest al een mening over jou.
Ja.
En dus ook heel simpel door te goed uit, door goed voorbereid te zijn, ook gewoon te verzorgd uitzien. Het zijn misschien allemaal kleine dingen of zo, ja. Maar gewoon je voorkomen. Ik geloof erin, over het algemeen, als je goed voorbereid bent, dat je ook net iets meer rechtop zult lopen dan wanneer je denkt van, oh, ik weet nog net te weinig. Of ik was te weinig kwijt, of ik heb slecht geslapen, of wat dan ook. Dat het allemaal super belangrijk is voor, nou ja, nogmaals in ons geval, ja. Zo'n eerste kennismaak met een orkest. Ja. En hoe dus een orkest daarnaar kijkt. Dus ik probeer bij mijn manier van lesgeven ook zeker heel erg op die persoonlijkheid te werken. En te kijken van, oh, wie ben jij, waar zit jouw kracht? En welke kans zou je misschien problemen kunnen gaan krijgen dadelijk? Ik heb wel twee Spaanse jongens, waarbij één heel zelfverzekerd is. Dus die moet ik soms wel zeggen van, kijk uit, mensen zullen daar een mening over hebben. En de andere jongen is te bescheiden. Dat ik wel zeg, nee, maar ook als jij een applaus in ontvangst neemt, dan moet jij ook even laten zien dat jij ook absoluut onderdeel bent geweest van het succes van die avond.
Ja.
En niet alleen maar bescheiden, helemaal jezelf wegcijferen voor. Dus ik probeer ze daar ook zeker wel een beetje bewust mee in aanraking te geven. En uiteindelijk leer je het allermeest gewoon met door te doen.
Zeker.
Vliegsturen maken.
Het doet me denken, Sander, aan een mooi gesprek wat ik had met een Amsterdamse fysiotherapeut al een aantal jaren geleden. Die zei van, weet je, ik zie juist persoonlijk leiderschap en persoonlijk managementschap en ontwikkeling. Zie ik als een proces van, luister, we hebben allemaal een lijf en de hele dag door, iedereen duwt maar knopjes in. En dat gebeurt gewoon, want het is interactie tussen mensen en met mensen en dat wat er gebeurt. En zegt hij, stap 1 is er achterkomen welke knopjes heb ik überhaupt.
Ja.
Dus en waar zitten die bij mij? Dat is stap 1. Dat is vaak zelfkennis. Gewoon weten van hoe werkt het bij mij en welke knopjes heb ik. Stap 2 is leren, want de mensen blijven nog steeds al die knopjes induwen. Stap 2 is dan om leren de reactie, als het knopje wordt ingeduwd, onder controle te krijgen.
Ja.
En dat is vaak ook de complexiteit van persoonlijke ontwikkeling.
Ja.
Je redt het niet alleen met een presentatietraining of een skills training, want als je die niet kunt koppelen aan hoe dat voor jou werkt en welke knopjes jij hebt, dan wordt het een, of dan is het risico dat het een soort kunstje wordt.
Een trucje wordt.
Of een trucje wordt. Ja. En dat het niet echt is.
Nee, dat prikt in mijn geval, een orkest prikt daar meteen doorheen.
Ja. Dat is misschien ook dat de cirkel wel rond is. Dat we ook mooi kunnen concluderen dat je kunt alleen maar de beste dirigent worden op het moment dat je ook jezelf bent.
100% mee eens. 100% mee eens. En ik zeg, er zijn zoveel verschillende dirigenten. Van de ouderwetse dictators tot de meest charismatische, meedenkende, vriendelijke. En alles kan werken.
En ik zou het heel interessant vinden om al die persoonlijkheden in zijn kaart te brengen en te meten. En wat zijn dan die elementen inderdaad die succes maken of soms je tegen kunnen werken. En dat zou ik heel interessant vinden.
Ik zal er een paar doorsturen, Marcel. Met veel plezier. Zou voor sommigen heel goed zijn, denk ik.
Sander, heel, heel hartelijk bedankt voor dit openhartig gesprek.
Leuk.
En alle succes.
Dankjewel. Ik ga mijn best doen.
Meer informatie? Kijk op www.berkman.nl en abonneer je natuurlijk meteen even op deze podcast. Tot ziens.